Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de podcast van de Volkskrant waarin we elke dag met experts van de redactie doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik bij mij aan de telefoon Steven Ramdari. Dag Steven.
Goeiedag.
Je bent de buitenlandredacteur van de krant, wapenexpert, oorlogsexpert moet ik misschien wel zeggen. Je hebt heel veel geschreven over de wapens die nu ingezet worden in Oekraïne. En bij mij in de kamer zit Iris Koppen.
Hi, Shaila.
Jij bent zeer betrokken bij de oorlog in Oekraïne via jouw contact Elena, met wie je al, ik denk al ruim een half jaar intensief berichten uitwisselt. Hè?
Ja, sinds eind februari.
Berichten uit de schuilkelder. En er is nu ook een boekje over verschenen, een bundeling. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Ik wil het met jullie allebei hebben over Gerson. De stad die nu weer in handen is gevallen van Oekraïne, of bevrijd is, moet ik zeggen. Steven. Het is heel snel gegaan, hè? Die val van Gerson. Vorige week woensdag riep de Russische minister van Defensie zijn soldaten tijdens een televisieuitzending op van trek je terug uit Gerson. En binnen 2 dagen was die terugtrekking voltooid. En er zaten 40.000 soldaten in Gerson, voor zover we weten. Hoe kan zo'n terugtrekking zo snel geschieden? Zoveel mensen, hoe krijg je zoveel mensen in 2 dagen een stad uit?
Toen het bericht bekend werd eind vorige week, vroeg iedereen zich af van klopt dit wel en hoe kan dit? Dat aantal van 40.000, dat was een Oekraïens aantal. De Amerikanen zelf hielden tot zo'n 15.000 tot 20.000. En bovendien waren niet alle militairen gelegerd in Gerson. Ze waren ook aan het vechten in het westen en in het noorden van het gebied van de stad. Dus het was een aanzienlijk minder aantal dan de Oekraïners gebruikten. Maar desondanks heeft het toch iedereen verrast. Omdat toch duizenden militairen in korte tijd moet zien over te brengen over die rivier. Achteraf gezien bleken de berichten juist te zijn dat voor de Russen met die aankondiging kwamen vorige week woensdag dat ze zich zouden terugtrekken, waren er al berichten dat ze zich aan het hergroeperen waren. De Amerikanen zagen onder andere dat ze zich richting de rivier begaven. En de berichten die toen naar buiten kwamen blijken toch juist te zijn dat die terugtrekking toen al gaande was. Dus het is niet zo dat in 2 dagen tijd 15.000 tot 20.000 soldaten zich over de rivier hebben teruggetrokken.
En ze zijn allemaal weg, hè? De Russen zijn nu echt volledig, hebben zich echt volledig teruggetrokken achter de rivier, hè?
Ja, dat gebied, in het begin was er de angst van de Oekraïners dat het op een stadsoorlog zou uitlopen en dat er de Russen toch zouden vechten om de stad. Dat bleek allemaal niet juist te zijn en ze hebben het hele gebied, inclusief het gebied rond Gerson, hebben ze helemaal verlaten en hebben nu posities ingenomen aan de overkant van de rivier. Weliswaar wel op veilige afstand van de Oekraïense artillerie.
Het is in zekere zin natuurlijk een nederlaag voor Rusland. Hè? We hebben Igor Girgin, die is een hardliner, die ook een verdachte in de MH17-zaak overigens, waar donderdag uitspraak over wordt gedaan, die repte van een militaire catastrofe. Is het vanuit Russisch perspectief een catastrofe te noemen?
In zekere zin wel. Moet ik zeggen, catastrofe is wel een heel groot woord. Het is een enorme tegenslag voor de Russen. En het komt bovenop de militaire tegenslagen die ze al hadden moeten incasseren in het begin van de oorlog, toen ze Kiev probeerden in te nemen. Dat werd een enorme blamage, ook militair gezien. Daarna kwam grote Oekraïense offensief bij Kharkov. En ook bij Gerson in de zomer. In september werden de Russen teruggedreven bij Kharkov. En nu komt dit als derde grote tegenslag. Dus dat is zowel politiek als militair gezien is het een enorme tegenslag voor de Russen. Omdat het opnieuw aangeeft dat het Russische leger, waar we ons al 40, 50, 60 jaar op hebben voorbereid op een eventuele oorlog, dat het dat leger niet zo machtig is zoals we hadden gedacht.
Nee, en ook niet bestand tegen wapens, met name Amerikaanse wapens, die toch in een niet aflatende stroom zijn geleverd aan Oekraïne. Het gaat met name om het Amerikaanse raketsysteem HIMARS. Heeft dat nou echt het verschil gemaakt, Steven?
Ja, in grote mate, want Amerika die was eigenlijk huiverig in het begin om dit moderne systeem, het zwaarste wapensysteem dat Amerikanen tot nu toe hebben geleverd. Ze waren huiverig om het te leveren, omdat het vrij effectief is en omdat het ook met de juiste raketten Russisch grondgebied kon raken. Dus de regering Biden wilde er aanvankelijk niet aan beginnen. Uiteindelijk hebben ze van een alternatief gekozen om een raket voor het systeem te leveren die tot 90 kilometer kon gaan. En niet om raketten met een bereik van 300 kilometer, want daarmee konden de Oekraïners Russisch grondgebied treffen. Maar in juni werd het systeem eindelijk geleverd en de Oekraïners hebben het heel slim ingezet bij het offensief in Kherson. Want in een paar maanden tijd slaagden ze erin om een flink aantal belangrijke militaire doelwitten van de Russen te vernietigen. En dat waren met name de militaire depots, de opslagplaatsen voor benzine en wapens en munitie. En zo hebben ze gaandeweg de Russische bevoorrading eigenlijk onmogelijk gemaakt, waardoor dat Russische leger bij Kherson steeds meer zwakker werd. En het is een van de meest effectieve artilleriesystemen waarover Amerika beschikt. Het kan tot op meters nauwkeurig kan het een militair doelwit op een grote afstand treffen. En in de afgelopen maanden zijn ook een tal van video's naar buiten gekomen waarin je ziet hoe een militair depot plotseling vanuit de lucht wordt geraakt en explodeert. Als één wapen ervoor heeft gezorgd dat Kherson nu in handen is van Oekraïne, dan is het HIMARS-systeem wel.
Zou je kunnen zeggen dat die Amerikaanse wapenleveranties doorslaggevend zijn in deze oorlog?
Ja, absoluut, dat staat buiten kijf. Gisteren maakte Europa bekend dat ze op minder dan de helft zitten qua miljarden. De Amerikanen zitten nu op zo'n 19 miljard.
$19 miljard wat ze geleverd hebben. Ja, voor $19 miljard aan wapensystemen van wapens. Ja,
ja precies. Ja. En dat gaat maar door. Vorige week nog eens 400 miljoen. De Amerikanen hebben sinds de oorlog hebben ze in totaal 25 van deze leveranties aangekondigd. Haast elke week wel een grote levering. En als dit niet was gebeurd, dan had het Oekraïense leger al lang moeten toegeven dat de oorlog voorbij is en dat de Russen erin waren geslaagd om Kiev en hun belangrijke doelwitten te bereiken. Dit aantal is echt enorm. De Amerikanen moeten haast elke week moeten ze wapens uit hun voorraden halen om het Oekraïense leger te bevoorraden.
Ja, en hoe lang gaan ze dit nog volhouden, denk je, die Amerikanen?
Als het aan de regering Biden ligt, gaat dit gewoon door. Want er was aanvankelijk de vrees als de midterms zouden worden gewonnen door de Republikeinen, dat het minder zou worden. Dat gevaar is er nu niet meer. En de regering Biden heeft gezegd van we zullen Oekraïne de wapens blijven leveren die ze nodig hebben. En dat blijkt ook uit de levering van vorige week, waarin ze onder andere een nieuw raketsysteem hebben aangekondigd die de Russische raketten in kamikaze drones moet gaan aanvallen. Dus voorlopig krijgt Oekraïne de wapens die het nodig heeft.
Ja, en terug naar Kherson. Aanvankelijk was er angst dat het een valstrik was van de Russen. Dat als men die stad binnen zou trekken, Oekraïnse soldaten die stad binnen zou trekken, dat de Russen overal verstopt zouden hebben gezeten. Nou, dat hebben we niet gezien. Je zei al in het begin, het is een volledige terugtrekking geweest. Is er nog te vrezen voor een andere vorm van vergelding? Of hebben de Russen het echt opgegeven?
Wat je nu ziet is dat ze het eigenlijk hebben opgegeven en dat ze zich aan het hergroeperen zijn. Mogelijk later voor een nieuwe aanval, maar dat is eigenlijk haast uitgesloten. Wat je zal gaan zien is dat ze een deel van die troepen die zullen gaan gebruiken voor het offensief in de Donbass. Dat was een paar maanden geleden al duidelijk dat ze een deel van de troepen terugtrokken rond Kherson en naar de Donbass aan het sturen waren. Dat zal nu in grote mate gaan gebeuren. En die Russen zullen, zeker ook gezien de winter die eraan komt, hun aandacht gaan verleggen naar het volledig innemen van Donetsk. Om ervoor te zorgen dat de hele Donbass in hun handen komt.
Ja, want zijn de gevechten aan die kant geïntensiveerd rond Donetsk?
Ja, eigenlijk gaat het gewoon door. In het westen is er eigenlijk amper aandacht voor de strijd die daar wordt geleverd. Maar haast elke dag vindt er een slag op grote schaal plaats tussen het Oekraïense en Russische leger. Alleen is het uitgelopen op een soort stalemate, waarbij ze elkaar bestoken vanuit loopgraven. De Russen proberen al zeker 2-3 maanden door te breken bij een stadje, Bakhmut. Ze hopen daar door te stoten om het hele Donetsk-gebied in handen te nemen. Dat is nu ongeveer voor de helft in handen van de Russen. En als ze Bakhmut in handen hebben, kunnen ze doorstoten naar onder andere 2 belangrijke steden, Kramatorsk. Maar het lukt ze niet. De Oekraïners houden stand en bestoken het Russische leger onder andere met artillerie en moderne Amerikaanse artilleriesystemen. Dus de Russen slagen er niet in om, ondanks maanden van vechten, voor een doorbraak te zorgen in dat gebied. Dus dat zal de komende maanden nog gaan voortduren.
Even naar Iris Koppen. Jij hebt contacten met jouw Oekraïense vriendin Elena, ja. Die dus voor de 2e keer Kiev is ontvlucht. En via haar met haar nichten die in Gerson wonen en daar tijdens de hele bezetting hebben gezeten. Ja. Weet je hoe het nu met hun gaat?
Ja, ik heb toevallig Elena vanochtend nog gesproken en zij had die nichten kunnen bereiken. Ze heeft tijdens de bezetting heeft ze contact kunnen hebben met die nichten. Alleen vlak na de bezet of na de bevrijding verloor ze het contact met hen. Omdat de Russen toen ze zich terugtrokken heel veel vernield hebben nog. Dus ze zaten zonder mobiele telefonie, er was geen wifi. Maar vanochtend deed het weer even. Dus heeft ze kunnen spreken en zoveel verhalen. Kijk, het zijn nu allemaal van die kleine voorbeelden, maar ze zitten, ze moeten nu bijvoorbeeld 5 uur wachten op het centrale marktplein voor drinkwater. Dat is al een van de dingen die gemeld werd.
Ze moeten drinkwater gaan halen, want het komt niet meer uit de kraan.
Het komt niet meer uit de kraan. Dus je moet je voorstellen, ze zitten in een hele geplunderde stad. Zonder elektriciteit, stroom, water, internet doet het af en toe. En ik kreeg details door, ook bijvoorbeeld dat het vlees bijvoorbeeld nu 5 keer zo goedkoop is. En dat komt omdat vriezers doen het niet meer van mensen. Dus iedereen zit zijn voorraden nu op te maken. En ze zitten dus nu met overschotten in de winkels. Dus eigenlijk tijdens de bezetting waren die prijzen in de supermarkten heel hoog. En nu is opeens alles heel laag.
Nee, en dat vlees dan ook heel snel opeten, want het bederft.
En die mensen, je moet je voorstellen, ze hebben natuurlijk enorm gehamsterd, ook tijdens de bezetting. Dat moet nu opeens allemaal op, want we zitten zonder werkende vriezer. Dus het zijn dat soort kleine details over. Ja, wat je wel kan zeggen over het algemeen is dat die Russen tijdens hun terugtrekking heel veel geplunderd hebben. Winkels zijn leeggehaald, magazijnen, ze hebben fabrieken leeggehaald, heel veel gejat. Ze hebben ook veel dingen stuk gemaakt, gewoon willekeurig ramen ingeslagen. Er is nog op huisdieren geschoten. En dat is waarschijnlijk allemaal uit frustratie natuurlijk. Maar goed, dit zijn dan de eerste verhalen die je een beetje zo hoort.
En ligt de stad ook in puin? Is die ook echt vernield?
Nou, dat was wel interessant bij Gerson. Dat was eigenlijk tot aan deze bevrijding was het nog een hele mooie, gave stad. Het zag er allemaal heel fraai uit, eigenlijk als een soort aanzichtkaart. Het was heel anders dan bijvoorbeeld Mariupol of Kupiansk, waar echt gebombardeerd is, huizen vernietigd zijn. Deze stad is heel mooi gebleven, heel erg intact. Dus natuurlijk in de eerste dagen van de oorlog is deze stad bezet door de Russen. En ze hebben het altijd als een soort, ja, het is een soort vitrine geweest van het Russische succes. Via die nichten van Elena hoorde ik ook dat er vaak Russische filmploegen aanwezig waren om daar te filmen. Er reden gewoon trolleybussen. Nou, er was een markt waar mensen boodschappen kwamen doen. Het was echt een soort toonbeeld van, kijk, dit is hoe het gaat in die nieuwe Russische gebieden die we hè, volgens de Russische logica bevrijd hebben. Elena natuurlijk op zich was daar heel blij mee dat haar geboortestad enigszins nog intact was. Maar nu zie je wel met die terugtrekking van de Russen dat ze toch nog even behoorlijk wat stuk hebben gemaakt. Maar het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld Mariupol.
En liggen er bijvoorbeeld mijnen of booby traps? Hebben ze dat soort dingen achtergelaten bij hun terugtrekking?
Ja, de Oekraïense autoriteiten die waarschuwen daar heel erg voor. Dus dat ze de hele stad volgelegd zouden hebben met mijnen, booby traps. En dan vooral op plekken als in parken en struiken. Plekken waar je je hond gaat uitlaten. Zelfs speeltuintjes, woonhuizen, flatgebouwen. En dat is ook de reden dat veel Oekraïners daar nog voor kiezen om gewoon binnen te blijven. Kijk, je hebt natuurlijk mensen, dat zie je ook, de filmpjes zie je ook op Twitter. Iedereen is hartstikke blij en gaat met vlaggen de straat op. Maar er zijn ook mensen heel angstig.
Nog steeds.
Ja.
Ja. Nou was Zelensky maandag in Gerson. Hij heeft die stad echt zo binnengelopen als een bevrijder. Ja. Hoe was dat bezoek? Zijn die nichten van Elena daarbij geweest?
Nou, iedereen vindt het ontzettend dapper van Zelensky. Je ziet wel echt wat voor groot staatsman hij is. Want iedereen weet ook, er zijn ook Russen achtergebleven die niet op tijd hebben kunnen vluchten. Ja, waar zijn die? Die lopen in burgerkleding. Wat zijn zij van plan? Dus hij liep ook wel gevaar om dit te doen. Nou ja, die nichten van Elena zijn er niet bij geweest. Die zitten nog steeds in hun woning. En die gaan alleen voor boodschappen eigenlijk nu naar buiten. Maar die zijn ook nog wel echt bang. En er liggen gewoon wat scenario's op tafel. Iedereen verwacht toch een soort wraak van de Russen. Kijk, het kan zijn dat er niks gebeurt. Dat vind ik een vrij onwaarschijnlijk scenario. Maar ze kunnen nu vanuit de plek waar ze zich hebben opgesteld, Gerson alsnog gaan bombarderen, beschieten. Je hebt ook nog de Novakakovka-dam die ze kunnen opblazen, waardoor Gerson onder water zou lopen. Het zou een ontzettend grote humanitaire ramp zijn. Ja, niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Maar wat wel zo is dat op elk Oekraïns succes vaak een Russische wraakaanval volgt.
En omgekeerde wraak. Mensen die met de Russen hebben gecollaboreerd en die nog in Gerson zijn achtergebleven. Wat staat die te wachten of hoe wordt met die omgegaan?
Dat is een hele goede en interessante vraag. Dat weet ik ook niet. Wat je wel ziet is, er stond ook een foto in onze krant van. Maar mannen die inderdaad met de Russen samengewerkt hebben, vastgebonden aan een paal. Met hun handen vastgebonden. Ja, dat zijn gewoon beelden die wij kennen uit 45, zeg maar. En dat is wel interessant wat ze daarmee gaan doen. En het zijn ook heel veel verschillende soorten mensen. Want er zijn natuurlijk Russen die naar Gerson gekomen zijn toen het door de Russen bezet werd. En dat zijn ook mensen die eigenlijk onder een soort valse voorwendselen daarheen zijn gegaan. Bijvoorbeeld, ik ken het verhaal van een leraar uit Omsk. En die kreeg een soort promotie en die mocht dan in het nieuwe Russische Gerson mocht hij aan de slag op een Russische school. Want dat hebben ze ook geprobeerd in Gerson om gewoon meteen het hele schoolprogramma te veranderen.
Alles was gerussificeerd.
Ja, geschiedenisboeken werden aangepast. Het woord Oekraïne werd eruit gehaald als onafhankelijke staat. Kijk, en dat zijn Russen die daar aan het werk zijn gegaan met het idee van ik blijf hier voor altijd, dit is mijn nieuwe baan. Maar de meesten zijn gevlucht tijdens of met de terugtrekking van het Russische leger. Maar er zijn er ook misschien al achtergebleven. Nou, die heb je. Die zullen wel opgepakt, gestraft worden. Maar je hebt ook Oekraïners. Ik weet niet hoe groot die groep is, maar die misschien wel hebben uitgekeken naar, of die het eigenlijk wel prima vonden onder die bezetting. Tuurlijk zijn die er ook, als die groep klein.
Ik wilde even aangeven dat, wel vreemd, dat Russische wraak is uitgebleven tot nu toe. Ze hadden gisteren met name de binnenkomst van Zelensky hadden ze kunnen aangrijpen om die stad te bestoken vanuit de overkant van de rivier. En dat was een buitenkans voor ze geweest om de president van het land uit te schakelen. Wat de Amerikanen hebben geprobeerd in de Irakoorlog in 1990 en de invasie van 2003. Maar vreemd genoeg hebben ze dat niet gedaan. Russen beschikken over genoeg drones om de stad nu in de gaten te houden. Ze hadden de aankomst van Zelensky al meteen in de gaten kunnen krijgen, maar toch hebben ze het niet aangegrepen om toe te slaan. Dus dat is een van de vele vragen die onbeantwoord tot nu toe zijn gebleven. Waarom ze zo ineffectief opereren militair gezien.
Ja, en daar hebben we geen verklaring voor, hè? Dat is gewoon mysterie eigenlijk.
Nee, het is, ze kunnen nu nog steeds kunnen ze Kiev aanvallen. Met name het presidentiële paleis en het ministerie van Defensie. En vreemd genoeg hebben ze dat in 8 maanden tot nu toe niet gedaan. Beide gebouwen staan nog gewoon overeind. De Oekraïense legerleiding kan gewoon bijeenkomen samen met Zelensky. En tot nu toe hebben ze geen grote aanval op poten gezet om deze belangrijke militaire doelwitten te treffen. Dus dat is, het blijft zich opstapelen, dit soort vragen, waarom ze zo opereren.
Ja, het is wonderlijk. Iris, ja, heb jij een verklaring?
Nou, ik heel even kort van wat je wel ziet, is dat mensen bijvoorbeeld die in Kiev zitten en die familie in Gerson hebben, die juist nu naar Gerson toe reizen om hun familie daar weg te halen. Omdat ze juist nog een wraakactie verwachten.
Dus er is juist ook angst in Gerson.
Er is heel veel angst. Kijk, er is heel veel blijdschap en vreugde dat de tijd van de bezetting voorbij is, maar tegelijkertijd is er enorme angst.
En hoe heeft die bezetter zich gedragen in Gerson? Is daar nu iets meer van duidelijk? We weten bijvoorbeeld na de terugtrekking uit Butja, dat was een slachthuis. Ja. Hebben zich ook zulke taferelen afgespeeld in Gerson, van zover nu bekend?
Ja, nou wat vooral nu naar buiten komt en wat zich heel erg kenmerkt voor Gerson zijn verdwijningen. Daar hoor je heel veel over. Dus mensen die gewoon verdwenen zijn en ik hoorde nog een van die nichten van Elena, die vertelde ook van, ja Maart, ik heb gewoon mijn buurman gezien, die kreeg een zak over zijn hoofd, werd weggevoerd, is nooit meer teruggekomen. En in Gerson heb je heel veel van dit soort verhalen van mensen die andere mensen kwijt zijn. En het is wel anders, want je hebt niet zoals in Butja dat er lijken op straat liggen of zo. Maar dit soort verhalen zijn er wel.
En die mensen zijn niet teruggevonden op geen enkele wijze.
Nee.
En kunnen ze zijn weggevoerd? Want er was op een gegeven moment ook sprake van deportaties. Hè? Of mensen die naar Rusland zijn afgereisd.
Ja.
Is er nu wat meer zicht op in wat voor getalen dat is gebeurd? Is dat een groot deel van de bevolking geweest?
Ja, daar verschillen de aantallen een beetje over. Maar kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen gevlucht. Er zijn mensen verdwenen. En er zijn eigenlijk vlak voor de bevrijding, die maand daarvoor, zijn er heel veel mensen inderdaad gedwongen weggevoerd.
Ja.
En dat zijn kinderen, maar dat zijn ook vrouwen van wie gewoon alles is afgenomen. Telefoon, papieren. Ja, die kan je niet zo nu snel terugvinden. Dus dat zal met onderzoek moeten gaan en dat zal nu allemaal duidelijk worden.
En we weten dus eigenlijk ook niet welk deel van de bevolking, of hoe groot het deel van de bevolking van Gerson is, dat er niet meer is, dat op enige wijze verdwenen is.
Nee, nou, er zou wel 75% zou gevlucht zijn. En het overige deel daarvan is dus een deel verdwenen. En de rest is er nog. En dat zijn vooral vrouwen, ouderen en kinderen.
Ja, en je vertelde ook, voordat we de opname begonnen, dat de Russen hebben van alles meegenomen, maar ook dieren uit de dierentuin.
Twitter, ja, het is vreselijk eigenlijk, maar het is ook zo bizar. Ze zijn inderdaad naar de dierentuin geweest en ze hebben dan een raccoon, dat is een wasbeertje in het Nederlands, hebben ze nog meegenomen. Dat bleek een heel geliefd dier in die dierentuin. Dat hebben ze allemaal gejat. Nou ja, op internet zijn filmpjes te zien van een lama die in een Russische wagen geduwd wordt op het laatste moment. En ja, het leidt tot heel veel verontwaardiging. Van wij willen dat wasbeertje terug en we gaan hem halen ook. En de Oekraïners zijn zo strijdvaardig en ze willen nu ook die dieren terug. Maar het is natuurlijk allemaal heel droevig hoe die stad nog even op het laatste moment helemaal geplunderd is natuurlijk. En ook, laten we het niet vergeten, het kunstmuseum. Want daar zijn ze ook heen geweest met vrachtwagens en niemand weet nog precies wat er nou verdwenen is. Dat zal vandaag of morgen wel blijken. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Wat is er allemaal weg?
Dat er mogelijk vrachtwagens vol roofkunst richting Rusland zijn gereden.
Ja.
Iris, jij hebt de berichten uit de schuilkelder die je uitwisselde met Elena, heb je nu gebundeld in een boek.
Ja,
dat is. Wanneer komt dat uit? Vertel.
Het is afgelopen donderdag verschenen. Dus het is nu, nu verkrijgbaar. Ja.
Ja. En het heet?
Elena, berichten uit de schuilkelder.
Dank jullie wel allebei. Dank je wel Steven en dank je wel Iris. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. En wilt u onze journalistiek steunen? Dat kan het beste door een digitaal of papieren abonnement te nemen op de Volkskrant. Ga naar www.volkskrant.nl/podcastactie en probeer het 4 weken voor €4.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.